orgel is gestopt en dat is een teken dat het tijd is. Wat fijn dat we met z'n allen bij elkaar gekomen zijn, deze keer in de kerk. En dat is om het bijzondere feit dat we met elkaar het Pinksterfeest gaan vieren. En daarom zijn er ook heel veel vaders en moeders en andere belangstellenden meegekomen. En we willen met elkaar gaan beginnen door te zingen: prijs de naam van uw God, Psalm 135, vers 1 en 3. Dat jullie al helemaal keurig recht zitten, doen we nu onze handen samen en onze ogen dicht. Want dan gaan we eerst vragen of de Heere er vanmiddag ook bij wil zijn. Doe je handen maar samen en je ogen dicht. Heere in de hemel, almachtige God en trouwe Vader. Vanmiddag zijn we hier bij elkaar gekomen, net als elke week, om uit uw woord te horen. En het is vandaag wel extra bijzonder, omdat we met z'n allen in de kerk zijn, omdat we het Pinksterfeest vieren. Onze vaders en moeders en anderen zijn ook meegekomen om samen met ons uit uw woord te horen. Heere, uw woord ligt al open hier voorin in de kerk. En we zullen zo meteen horen dat u uw belofte nakomt. Heere, u doet wat u belooft. U had tegen de discipelen gezegd dat u uw trooster zou zenden. En Heere, dat heeft u ook gedaan. De discipelen verlangden erna. Heere, wilt u ook geven dat wij erna verlangen dat uw Heilige Geest in ons komt. Heere, want die kan ons helpen om u te leren kennen. Heere, geef dat we u mogen leren kennen vanmiddag, dat we u steeds beter leren kennen. Heere, u weet ook dat de mensen die naar de discipelen luisterden, toen ze de Heilige Geest van u ontvingen, niet wisten wat ze moesten doen. En Heere, soms kan het zo zijn dat wij dat ook niet weten. Wilt u ons dan de weg wijzen? Wilt u ons dan bekeren en geloof geven? Heere, wilt u geven dat u zo met ons en in ons bent op dit Pinksterfeest? Heere, wilt u ook zijn met degene van wie we afscheid gaan nemen, omdat ze volgend jaar naar een andere school gaan en daarom ook niet meer op de zondagschool zullen komen. Heere, zij hebben een aantal jaren op onze zondagschool gezeten en elke keer hebben ze uw woord mogen horen. En we hebben er pas nog over nagedacht en naar geluisterd over die gelijkenis dat die landman het zaad strooide en hoopte dat het vrucht zou dragen. En Heere, zo wilt u ook dat uw eigen woord vrucht draagt in onze harten. En Heere, toen hoorden we ook dat er verschillende bodems waren waarop dat zaad viel. Maar geef dat ons hart die vruchtbare bodem mag zijn, zodat uw woord vrucht draagt in ons hart. Heere, wilt u ook geven dat voor die 10 die de zondagschool verlaten, het ook onvergetelijk zal zijn wat er op de zondagschool verteld is. Dat bij hun het zaad mag groeien in hun hart. Heere, wilt u ook zijn met de juffrouws die de vertellingen hopen te doen. Heere, wilt u hen daarbij helpen. En wilt u ons ook helpen om naar uw woord te luisteren, om te luisteren naar de vrije vertelling. Wilt u ons ook helpen als we nog een stukje voor moeten lezen uit uw woord. Heere, wilt u ook helpen wanneer we het orgel bespelen en zo het zingen begeleiden. Heere, wees ons zo nabij. En wilt u ons bewaren voor de zonde? Heere, wilt u geven dat de duivel geen kans heeft om onze aandacht af te leiden? Heere, dit vragen we niet uit verdiensten, maar om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen nu Marie-Roos Kiviet naar voren komen, Jabin de Geus en Eline de Bakker, want zij zullen een stukje voorlezen uit de Bijbel. Kom maar, jongens.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtende mannen van alle volken, degenen die onder hen hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, ga Joodse mannen en riep allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet donker gelijk, gij vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag, maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël.
En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitschieten over alle vlees en over uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, ja, over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitschieten en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des Heren komt. En het geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want zo den berg Sions te Jeruzalem zal ontkoming zijn gelijk als de Heere gezegd heeft en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal aanroepen.
Goed, bedankt. Dan mogen jullie weer gaan zitten. Dan gaan de kinderen nu voor ons zingen. Zij komen aan door goddelijk licht geleid.
Zo, jullie zitten allemaal al heel netjes stil. Als jullie zo blijven zitten, dan kunnen jullie ook eerbiedig luisteren naar het verhaal uit de Bijbel. Want het is het woord van God. En dan zijn we ook altijd eerbiedig. Wat is het druk in Jeruzalem? Moet je eens kijken daar, in die straten. Daar lopen toch veel mensen vandaag. Nee, het zijn niet alleen mensen uit Jeruzalem of uit Israël. Nee, er zijn mensen die hebben een hele verre reis gemaakt. Er zijn mensen die komen zelfs uit Azië, of uit Egypte, of uit Mesopotamië. En moet je eens kijken wat die mensen allemaal bij zich hebben. Kijk eens, ze dragen broden in hun armen. En er lopen ook lammetjes bij. En er lopen kalfjes bij. Wat komen deze mensen toch allemaal doen vandaag in Jeruzalem? Waarom hebben ze daar zo'n lange reis voor over gehad? Het is vandaag feest. Het is Pinksterfeest. En in de tijd van het Oude Testament was het Pinksterfeest een oogstfeest. De oogst was weer gedaan. De tarwe was op het land gegroeid en van die eerste tarwe zijn deze broden gebakken. En juist die eerste broden, die hebben ze meegenomen. Het is een dankoffer voor de Heere. Want in Jeruzalem, dat weten jullie allemaal wel, daar staat de tempel. En de tempel is het huis van God. Want het is de Heere die alles geeft. Al het eten en al ons drinken, dat komt allemaal van de Heere. Dank jij de Heere daar ook voor? De mensen hadden er zelfs een hele lange reis voor over om de Heere in de tempel daarvoor te danken. De discipelen zijn ook in Jeruzalem. Lopen ze dan ook tussen al die mensen op de straten? Nee, ze zitten bij elkaar in een huis vlak bij de tempel. En ze zitten daar in een hele grote zaal. Het is een zaal boven in een huis. We noemen het een opperzaal. Laten we eens gaan kijken daar in die zaal. Het is daar rustig. En wat zitten ze daar allemaal bij elkaar? Zo vredig. Zo rustig. Ze zijn aan het bidden. Ze zijn aan het wachten. Zo zitten ze nu al 10 dagen bij elkaar. Waar wachten ze dan op? En waar bidden ze dan om? Ze bidden om de komst van de Heilige Geest. Want al deze mensen die hier bij elkaar zijn, discipelen, mannen, maar ook vrouwen, het zijn allemaal mensen die de Heer Jezus lief hebben gekregen met hun hart. En daar denken ze ook aan. Ze denken allemaal alleen maar aan de Heer Jezus. Nog niet zo lang geleden, 10 dagen geleden, waren de discipelen op de Olijfberg bij elkaar. Toen was de Heer Jezus nog in hun midden. Voordat de Heer naar de hemel is gevaren, heeft Hij nog iets beloofd aan de discipelen. Hij heeft gezegd dat ze naar Jeruzalem moeten gaan. En dat ze daar moeten bidden om de komst van de Heilige Geest. De discipelen, de Heer Jezus, zou naar de hemel gaan. Maar de Heere zou de discipelen niet alleen laten. Hij zou een andere trooster zenden. Hij zou de Heilige Geest naar de aarde zenden. Nee, de Heilige Geest kun je niet zien met je ogen. De Heer Jezus konden ze wel zien, want hij was toen nog bij hun. Maar de Heilige Geest die zou wonen in de harten van de discipelen. En de Heilige Geest die zou de discipelen leren om alle mensen te gaan vertellen over de Heer Jezus. Dat was ook de opdracht die de discipelen gekregen hebben. De Heer heeft gezegd, ga dan heen, onderwijst alle volken. Alle mensen moeten het horen, niet alleen de discipelen en de mensen in Jeruzalem. Nee, iedereen mag het weten dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. De discipelen, die hebben de Heer nog lang nagestaard toen Hij naar de hemel is gegaan. Toen kwam er een wolk en die heeft de Heer opgenomen in de hemel. En toen zijn de discipelen naar Jeruzalem gegaan. En nu zitten ze zo al 10 dagen bij elkaar. Want wat de Heer Jezus beloofd heeft, dat doet Hij. Dat is nu nog zo. Maar dan, opeens, door heel de zaal, het lijkt wel of het heel hard gaat waaien. Zo'n hard geluid. Maar als je naar buiten kijkt, zie je geen blaadje aan de boom bewegen. Zelfs geen grassprietje. Niks zie je bewegen, alleen maar dat geluid van die hele harde wind. Die mensen die allemaal naar Jeruzalem gekomen zijn, horen het ook. Nieuwsgierig zijn ze geworden en ze gaan op het geluid af en dan komen ze bij dat huis. En dan zien ze de discipelen zitten. Ja, ze kennen die mannen wel. Ja, dat zijn de volgelingen van Jezus van Nazareth. Dat weten ze wel. Maar als ze dan die discipelen zien, dan zijn ze nog meer verbaasd. Want kijk eens op de hoofden van de discipelen. Vlammetjes vuur? Ja, het lijkt net vuur, want de haren van de discipelen verbranden helemaal niet. Het zijn tongetjes van vuur, daar lijkt het op. En kijk eens naar de gezichten van de discipelen. Wat kijken ze blij? Ja, want de discipelen weten het. Wat de Heere beloofd heeft, dat is nu gebeurd. God de Vader heeft zijn Heilige Geest nu naar de aarde gezonden. En hij mag nu wonen in de harten van de discipelen. De discipelen zijn vol van de Heilige Geest. En als je vol bent van iets, als je iets mee hebt gemaakt wat heel erg fijn is, dan wil je het ook tegen iedereen gaan vertellen. En dat willen de discipelen ook. Tegen al die mensen die nu naar Jeruzalem gekomen zijn. Maar hoe kan dat dan? Want de discipelen zijn toch Galileese mannen? En die andere mensen die gekomen zijn, die komen uit allemaal verschillende landen. En die spreken ook allemaal een andere taal. De discipelen hebben nog nooit op een school gezeten waar ze een andere taal hebben geleerd. Maar moet je eens kijken wat er nu gebeurt. Hier staat Petrus met een groepje te praten. En daar Johannes. En weer verderop zie ik Jacobus. En ze spreken allemaal een andere taal, de discipelen. Zodat al die mensen die gekomen zijn, het in hun eigen taal horen. De grote werken van God. Wat zijn die mensen allemaal verbaasd. Ze begrijpen er niets van. Eerst dat geluid van die harde wind. Toen die vlammetjes van vuur. En nu dat spreken in al die andere talen. Wat is dit toch? Ja, sommige mensen denken, ja, het is toch wel bijzonder wat die discipelen zeggen over Jezus van Nazareth. Zou hij echt een Messias zijn? Ze kunnen het niet geloven. Nee, ze begrijpen het niet. Andere mensen die spotten. Ze zeggen ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronkig. Ze spotten met het werk van de Heilige Geest. Dat is erg. Dan wordt het opeens heel stil op het tempelplein. Petrus komt naar voren. Petrus? Ja, hij gaat voor al die honderden, duizenden mensen staan. Is Petrus dan niet bang om tegen zo'n grote groep mensen te praten? Want jullie weten het nog wel, hè? Petrus, op Goede Vrijdag, weet je het nog? Toen is Petrus bang geweest. Toen durfde hij het niet te zeggen tegen dat dienstmeisje dat hij bij de Heer Jezus hoorde. Toen was hij zo bang. Want als de soldaten hem gevangen zouden nemen. Maar nu is Petrus helemaal niet bang. Petrus krijgt vrijmoedigheid om het woord van de Heere door te geven. Vrijmoedigheid, dat betekent dat je niet bang bent. Dat je zomaar tegen al die mensen durft te praten. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Want de Heere had het toch gezegd. Voordat hij naar de hemel ging, de Heilige Geest zal jullie leren. Hij zal jullie helpen om andere mensen het woord van God te brengen. En zo gebeurt dat nu ook. Luister maar, dan gaat Petrus daar voor al die mensen een toespraak houden. Het staat in de Bijbel, we hebben het net ook gehoord. Toen Marie-Roos en Jabin dat gedeelte uit Handelingen 2 voorlezen, stond ook die toespraak van Petrus daarbij. Het staat ook voor ons in de Bijbel. Luister maar. Gij Joodse mannen en allen die in Jeruzalem zijn. Alles wat jullie vandaag zien, al die tekenen. Dat geluid van die wind, die vlammetjes als van vuur. En dat spreken in die andere talen. Dat is het teken dat God zijn Heilige Geest naar de aarde heeft gezonden. De profeet Joël heeft het al lang geleden voorzegd. We hebben het ook net gelezen. Eline heeft het net voorgelezen uit Joël. Zonen en dochteren zullen profeteren. En wat het grootste wonder is, een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En dan gaat Petrus vertellen over de Heer Jezus, dat God de Vader zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden, om wonderen te doen, maar ook om te lijden en om te sterven. En dat onrechtvaardige mensen de Heer Jezus hebben gekruisigd, maar dat zijn Vader in de hemel de Zoon weer heeft opgewekt uit de dood. Omdat toen het werk van de Heer Jezus waarvoor hij op de aarde is gekomen, volbracht was. En nu mag de Heer in de hemel zijn. Nu mag de Heer naast zijn Vader aan de rechterhand zitten. En nu is de Heilige Geest naar de aarde gekomen. Het is nu allemaal vervuld op de Pinksterdag. En dan besluit Petrus zijn toespraak met deze woorden: Hij is de ware Messias. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. De mensen hebben stil geluisterd. Ook die mensen die eerst gespot hebben met die discipelen. Ze hebben allemaal stil geluisterd. Oh, wat Petrus zegt. Ze voelen het in hun hart. Hebben zij de Heere laten kruisigen? Oh, dan zijn ze vijanden van God. Maar hoe moet dat dan? Hoe kunnen ze dan? Hoe kan het dan nog goed komen tussen de Heere en tussen die mensen? Ze voelen het dat zij gezondigd hebben. Dat zij het geweest zijn die de Heere Jezus gekruisigd hebben. En dan roepen ze het uit. Mannen, broeders, wat moeten we doen opdat we zalig kunnen worden? En dan kijkt Petrus al die mensen vol liefde aan. En dan zegt hij: bekeert u tot God. Vertel eerlijk al je zonden tegen de Heere. Heb er berouw over. En doe de zonde ook niet meer. Luister niet langer naar de duivel, maar luister naar wat de Heere zegt in zijn woord. Want dan wil hij ook vergeving geven van je zonden. De grootste zondaar, die kan nog vergeving krijgen. En zo mag Petrus deze mensen troosten in hun verdriet. Ze waren verslagen. Het is de Heilige Geest die dat in de harten werkt van al die mensen. Want eerst begrepen ze het niet. Ja, ze dachten, ze hoorden het wel. En ze dachten, misschien is het wel waar. Maar echt geloven met hun hart konden ze niet. En toen de Heilige Geest in hun harten werkte, toen opende hij die harten van die mensen. Toen mochten ze het ook geloven. En dan zegt Petrus, kom maar, dan mogen jullie gedoopt worden. Dat is het teken dat jullie zonden vergeven zijn. Dat is het teken dat hij de straf voor jullie heeft gedragen. Dat is een wonder. Toen werden er op die eerste Pinksterdag daar in Jeruzalem 3000 mensen bekeerd. Daar was de Heilige Geest voor nodig. Daar is de Heilige Geest voor naar de aarde gekomen. Alleen voor die 3000 mensen daar in Jeruzalem? Nee. De discipelen moesten het toch tegen alle mensen vertellen. De discipelen zijn niet in Jeruzalem gebleven. Nee, ze zijn steeds verder gegaan door het land Israël. Ze hebben verre reizen gemaakt. Later lezen we ook in de Bijbel over Paulus, de apostel Paulus. En die is zelfs verre zendingsreizen gaan maken om overal het woord van God te brengen. Nee, het is niet altijd makkelijk geweest voor de discipelen. Want we lezen ook in de Bijbel dat ook de apostel Paulus en ook andere discipelen ook gevangen genomen werden. De mensen die wilden helemaal niet luisteren naar het woord van God. Ze wilden het niet. Maar de Heilige Geest ging toch door. Zodat steeds meer mensen bekeerd mochten worden. Zodat ook die gemeente steeds groter mocht worden. En zo is het woord van God ook in Europa gekomen. En zo zijn er ook mannen in ons land gekomen die het evangelie gebracht hebben. En zo mogen wij ook nu nog steeds de Bijbel hebben. Want er zijn mannen gekomen die hebben de Bijbel ook in onze taal vertaald. Zodat ook wij uit de Bijbel kunnen lezen. En dat is ook niet vanzelfsprekend. Want er zijn ook nog mensen die hebben de Bijbel nog niet in hun eigen taal. Maar wij mogen er zomaar iedere dag uitlezen. En als je niet kan lezen, kan je het vragen aan je vader of moeder of ze eruit voorlezen. En je hoort het op school. We mochten het vanmorgen ook al in de kerk horen. Maar dat we het woord hebben, is niet genoeg. Nee, we hebben de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest moet ook in ons hart wonen. Net als bij die 3000 mensen op de Pinksterdag. Toen de Heilige Geest in hun harten kwam, toen voelden ze dat ze zo niet meer verder konden leven. Toen dachten ze, wij hebben de Heer Jezus ook nodig. Ze misten de Heer Jezus. Ze kregen ook zo'n verdriet over al die zonden die ze gedaan hadden. Ja, eerst luisterden ze naar de duivel, maar toen de Heilige Geest in hun harten kwam, toen gingen ze luisteren naar de Heere. Toen was de Heere koning in hun hart. Ja, toen deden ze misschien nog zonden, maar dat vonden ze zo erg en daar hadden ze berouw over gekregen. Hoe is dat bij jou? Is de Heere voor jou al de belangrijkste? Dan kun je de Heere ook niet missen. Dan wil je graag over hem horen. Heb jij de Heere al zo lief? Woont de Heilige Geest al in jouw hart? Weet je wat er in de Bijbel staat? God de Vader geeft zijn Heilige Geest aan allen die hem daarom bidden. Zul jij daar ook om bidden? Dan gaan we nu met elkaar zingen wat er in het programma staat. Nu God de hemelen ontsluit, klinkt plotseling een sterk geluid. En dan het tweede vers. Ook zien ze met verwonderend oog een vuur dat neerdaalt van omhoog. En dan het derde vers. Wanneer de geest is neergedaald, spreekt ieder tong een vreemde taal. Dat waren die tekenen dat de Heilige Geest is gekomen. En jullie kunnen ook meezingen, want wij hebben het al een paar keer op de zondagsschool geoefend. Jericho is op het lage muurtje gaan zitten, vlak voor het kleine ziekenhuis. Hij schuift wat met zijn blote voeten door het zand. Mirko voelt zich alleen. Hij voelt zich al dagen zo alleen. Weet je hoe dat komt? Zijn beste vriendje ligt in het ziekenhuis. Allang. Zijn vriendje heeft hoge koorts en is heel erg ziek. Als hij het gezicht van de moeder ziet van zijn vriendje, dan kijkt ze bezorgd, erg bezorgd. En daarom is Mirko altijd in de buurt van het kleine ziekenhuis te vinden. Mirko heeft zelf ook wel eens in het ziekenhuis gelegen. Dat was maar heel kort. Toen heeft zijn vader hem in het ziekenhuis gebracht. En in het ziekenhuis werkten witte mensen. En dat vond Mirko helemaal niet fijn. Dat vond hij best griezelig om daarheen te gaan. Toen die dokter hem moest onderzoeken met zijn grote witte handen op zijn bruine buik. Mirko vond het maar niks. Maar toen opeens was daar een jongetje naast hem met witte krullen en ook een wit gezicht. Dat was Peter. Dat was het zoontje van de dokter. En vanaf die tijd zijn ze samen vriendjes geworden. En is Mirko helemaal niet bang meer van de witte mensen die nu in het ziekenhuis werken. Er is veel veranderd in het dorpje waar Mirko woont. Het woord van God is in het dorpje gekomen. Er zijn witte mensen gekomen en die hebben het woord van God, de Bijbel, meegebracht. En toen is er een kerkje gekomen. En toen is er een school gekomen. En er is ook een ziekenhuis gebouwd waar nu Peter zo erg ziek in ligt. Vader heeft het allemaal aan Mirko verteld, dat het vroeger heel anders was. Vroeger gingen de mensen, toen ze ziek waren, naar Nouria. En Nouria was de toverdokter, de oudste vrouw van het dorp. En zij wist altijd raad als de mensen ziek waren, of als er iets met de oogst was, of er was een ruzie bijvoorbeeld, dan moesten ze allemaal naar Nouria gaan om te vragen voor een oplossing. Mirko is eigenlijk een beetje bang van Nouria. Want Nouria wil eigenlijk helemaal niks van het woord van de Heer weten. Ze is boos op de Toean die in het dorp is komen wonen. De Toean is de zendeling, zo noemen de mensen hem. En ze wil er niks van horen. Een poosje geleden moest Mirko een boodschap bij haar brengen. De Toean had gehoord dat Nouria zo erg ziek was. Tenminste, ze had zulke pijnen. Weet je wat, zei de Toean, ga maar medicijnen bij haar brengen. Misschien wil ze ze wel hebben. Mirko was gegaan, maar ze deed heel boos en lelijk tegen Mirko. En ze heeft de medicijnen zo teruggesmeten naar hem. Geef ze maar terug, ik wil ze niet hebben. Want toen Mirko bij haar hutje kwam, zat ze op de grond en was ze in een pot allemaal rode bladeren aan het fijn maken. En Mirko wist wel wat dat was. Dat zijn de medicijnen die Nouria gebruikte. En dan ziet hij dat ze de gestampte bladeren door de pap roert en dat ze ze opeet. Ze heeft het allemaal aan Mirko verteld. Maar, zegt Mirko, gelooft u dan niet dat de Heer in de hemel woont? Dat hij veel machtiger is dan de geesten waar wij altijd in geloofd hebben? Wacht maar, zegt Nouria, jullie zullen allemaal gestraft worden door de geesten. Want jullie hebben allemaal je amulet weggegooid. Weet je wat een amulet is? De heidenen die nog nooit van de Here hadden gehoord, die droegen vroeger allemaal een leren touwtje, een leren ketting om hun hals. En daaraan hingen varkenstanden. Dat was om de boze geesten tevreden te stellen. Iedereen moest zo'n ketting dragen, de grote mensen, maar ook de kleine kinderen. Die mocht je absoluut niet afdoen. En nu hadden al de mensen in dat dorpje waar Mirko woonde de amulet afgedaan. Want dat heeft helemaal geen zin. Dat wil de Heere helemaal niet, dat de mensen zulke dingen dragen om daarmee de boze geesten tevreden te stellen.
Nee, de Heere wil dat we hem gehoorzamen. En dat heeft Mirko mogen leren in zijn jonge leven. Daarom heeft Mirko ook zo'n amulet niet meer om. En zijn vader en moeder ook niet meer. Heeft u hem dan nog wel? Heeft hij aan Nouria gevraagd. Toen heeft ze het tegen Mirko verteld. Ik heb hem niet weggegooid. Ik draag hem 's nachts als het donker is. Wat vond Mirko dat erg toen hij dat hoorde? En over die dingen denkt hij nu allemaal na, nu hij voor dat ziekenhuisje op het lage muurtje zit. Hoe komt het toch dat Peter zo ziek is, vraagt hij zich af. Hij kan nu niet met hem spelen. En Nouria is ook ziek, dat weet hij ook wel. Maar dat vindt hij eigenlijk geen wonder. Want Nouria wil helemaal niet luisteren naar de woorden van de toean. Ze komt ook nooit in het kerkje. Daarom wordt ze misschien wel gestraft. Dat ze nu ziek is. Maar waarom is Peter dan ziek? Hij begrijpt het niet. Zou de Heer in de hemel misschien boos zijn op de mensen hier? En opeens weet hij het natuurlijk, die amulet. Die amulet die nog mee Nouria in de hut is. Die moet weg. Daar komt het door dat ze ziek is. En daar komt het door dat Peter ook ziek is, zijn beste vriend. Die amulet, die moet weg. En dan die middag verzint Mirko een plannetje. Hij zal ervoor zorgen dat die amulet weggaat uit het dorp. Want hij weet het nu. Iedereen heeft de amulet weggedaan, maar Nouria niet. En daar komt het door dat Peter en zijzelf wordt gestraft. De volgende morgen weet hij dat Nouria altijd water gaat halen bij de rivier. En Nouria is al heel oud, dus ze loopt niet meer zo hard. Maar water halen, dat moet. Ze hebben geen kraan, ze moeten in de rivier water halen. De volgende morgen is Mirko al vroeg in de buurt van de hut van Nouria te vinden. Hij moet een goed moment afwachten. Hij is er misschien al wel 3 keer, misschien wel 4 keer voorbij gelopen. Maar ze zit nog steeds in de deuropening van haar hut. Als hij de 5de keer voorbij loopt, ziet hij dat ze opstaat. Nu zal ze vast om water gaan, denkt Mirko. Hij verschuilt zich achter een dikke boom. Want ze mag natuurlijk Mirko absoluut niet zien. Het duurt even, maar ze pakt haar waterkruik, zet hem op haar hoofd en zo loopt ze heel langzaam richting de rivier om water. Dat moment heeft Mirko afgewacht. Zijn hart klopt. Hij bonst in zijn lijf, want hij weet heus wel dat hij iets gaat doen wat niemand mag zien. Maar toch doet hij het. Hij doet het voor Peter, want dan wordt zijn vriend vast beter als die amulet weg is uit hun dorp. Als hij Nouria weg ziet lopen, gaat hij haar hut binnen. Waar zou ze hem verstopt hebben? Er staat niet zoveel in die hut, dus hij zoekt eens langs de wanden. Hij ziet het matje waar ze altijd op slaapt en daar aan het hoofdeinde liggen wat grote bladeren. En als hij daaronder voelt, dan is er een kuiltje in de grond en daar had ze de amulet verstopt. En Mirko pakt hem snel, hij rolt het touwtje eromheen en zo neemt hij hem in zijn handen mee, zodat niemand zien kan wat hij in zijn handen heeft. En zo rustig loopt hij het hutje van Nouria uit. Hij gaat ook naar de rivier. Natuurlijk niet dezelfde weg als Nouria deed, maar dat doet hij wel. Hij gaat naar de weg die naar de brug gaat. Als hij op de brug komt, pakt hij de amulet, draait hem een paar keer in het rond en laat hem zo wegvliegen over het water. Nu is hij weg. Hij is in het water geplonst en het water is heel wild, want de regentijd is net voorbij, dus de rivier staat heel vol. De amulet is in het water verdwenen en kun je echt niet meer vinden. Mirko is blij, gelukkig, die is weg. Het is een paar dagen later. Op een avond zit hij bij de toean in huis, want hij mag altijd de toean helpen. De toean is blij. Hij zegt tegen Mirko: fijn hè, dat het wat beter gaat met Peter. De koorts wordt wat minder, hij praat wat meer tegen ons. We zijn zo dankbaar dat de Heere ons dat geeft. Mirko is stil. Hij is ook blij dat hij dat hoort. Hij zegt tegen de toean, tegen de zendeling: maar ik weet wel hoe dat komt. Weet jij hoe dat komt? Zegt de toean. Vertel me dan eens. En dan gaat Mirko vertellen. Want hij denkt: aan de toean kan ik dat allemaal wel vertellen. Dan gaat hij vertellen wat hij gedaan heeft. Dat hij in Nouria's hut is geweest. En dat hij de amulet heeft meegenomen. En dat hij hem in het water heeft laten verdwijnen. Hij is weg. Want daar kwam het door dat Peter ziek was. Zegt hij tegen de toean. De toean kijkt helemaal niet blij naar Mirko. Hij legt alleen een hand op zijn schouder. Hij zegt: Mirko, Mirko toch. Wat heb je gedaan? Dan wordt het avond. En het kan daar, als het donker wordt, 's avonds best flink onweren. En het gaat ook onweren. De toean staat voor het raam. En hij denkt aan Nouria. Wat zal ze bang zijn? Zeker nu ze haar amulet niet meer heeft. Want hij weet het wel. In het hart van Nouria is het nog donker. Daar woont de Heere niet. En daarom is er zoveel angst in haar hart. En dan in dat vreselijke weer gaat de toean naar Nouria toe. Hij kan het niet verdragen dat ze zo angstig en dat ze het zo moeilijk heeft. Hij gaat haar opzoeken. Mirko is nog steeds in het huis bij de toean en hij ziet hem gaan. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Nouria, want ze zal heel bang en heel angstig zijn. Mirko schrikt. Moet u door dit weer? Ja, zegt hij, ik ga haar opzoeken. En de toean is naar haar toegegaan. En hij heeft met haar gesproken. En ze heeft geluisterd. En ze heeft ook verteld waarom ze zo angstig en zo bang was. Hij heeft ook met haar gebeden. En als hij thuis komt, dan zegt hij het tegen Mirko. Mirko, zegt hij, laten we samen voor Nouria bidden. Want in haar hart is het zo donker. En ze is zo angstig. Kan Mirko dat? Samen met de toean heeft hij gebeden voor Nouria, de toverdokter. Maar, zegt de toean, jij moet wel aan haar gaan vertellen dat je haar amulet hebt weggenomen. Want dat heb ik niet gedaan. Dat moet jij zelf doen, Mirko. Mirko schrikt. Moet hij naar Nouria toe, maar dat durft hij niet. Hij is eigenlijk bang voor haar. En hij doet het ook niet. Weken gaan voorbij. En hij loopt absoluut niet langs de hut van Nouria. Want hij heeft net het gevoel of Nouria het weet. Maar de toean heeft gezegd: ik heb het niet tegen haar verteld. Maar ze is hem wel kwijt. En daarom is ze ook zo bang. De toean roept Mirko weer. Je mag een boodschap voor me doen, zegt hij Mirko. Zou jij bij Petrus dit boek willen brengen? Petrus is een bijbelschooljongen. Hij krijgt onderwijs uit de Bijbel. En nu is er een boek, dat moet bij Petrus worden gebracht. En dat mag Mirko doen. En hij neemt het boek onder zijn arm en hij loopt door het dorp, dat iedereen toch wel zien kan dat hij zo'n belangrijke boodschap mag doen voor de toean. Mirko denkt niet na, want nu moet hij langs de hut van Nouria. En zonder erbij na te denken, loopt hij langs haar hut. En dan gaat ze roepen. Mirko, Mirko, maar hij doet net of hij het niet hoort. Want hij weet wel, dat is Nouria die hem roept. Maar als ze 3, 4, 5 keer heeft geroepen, kan hij toch niet laten om even naar haar om te kijken. Nouria, die staat rechtop. En Nouria wenkt hem. En hij staat zo naar haar te kijken. Hij denkt, lijkt wel een andere vrouw. Ze kijkt helemaal niet meer zo streng. Toch loopt hij niet door. Ze zegt, Mirko, wil je even komen? Het is eigenlijk een vriendelijke stem die dat vraagt. En Mirko kan toch niet doorlopen. Hij gaat naar Nouria toe. Ze zegt, Mirko, wat heb je daar? Hij zegt, een boek. Een boek over God. En dat moet ik bij Petrus brengen. Een boek over God, zegt Nouria. Mirko denkt misschien wel dat ze dat boek af wil pakken, maar dat mag niet. En hij houdt het stijf tegen zich aan. Het is het boek van de evangelist Johannes. Van de apostel Johannes. En dat moet ik bij Petrus brengen, zegt hij. Mag ik eens in dat boek kijken, zegt Nouria. Want ik kan niet lezen. Maar jij kunt toch wel lezen, Mirko? Mirko knikt. Ja, dat heb ik op school geleerd. Zou jij dan voor mij uit dat boek willen lezen, Mirko? Mirko schrikt. Moet hij lezen voor Nouria? Maar hij durft het eigenlijk niet. En toch loopt hij niet weg. Hij kijkt in Nouria's gezicht. En Nouria knikt hem vriendelijk toe. Of ze zeggen wil, toe, doe het maar. En dat is daar de gewoonte. Ze zakken allebei op de grond. Nouria en Mirko. En dan gaat Mirko, zoals hij dat op zijn best kan doen, lezen in het evangelie van Johannes. Voor Nouria. En als hij zo leest, ziet hij dat er tranen komen in de ogen van Nouria. Hij kan er bijna niet van verder lezen. Want dat heeft hij nog nooit gezien. Nouria die huilt. Op een gegeven moment stopt hij met lezen. En dan zegt hij bij zichzelf. Nu moet ik het toch eigenlijk wel aan Nouria vertellen van de amulet. En zomaar durft hij het. Hij zegt, Nouria, ik moet nog wat vertellen. Wat moet jij vertellen, zegt ze. Van de amulet, zegt hij. Ik heb de amulet weggenomen uit je hut. En die heb ik in het water gegooid. Ik dacht dat Peter daar beter van zou worden. En u ook. Hij denkt, Nouria zal nu vreselijk boos op me worden. Maar Nouria wordt niet boos. Ze zegt, Mirko, het is goed zo dat jij dat hebt gedaan. Want als ik de amulet nog in mijn hut had gehad, had ik God in de hemel misschien helemaal wel niet nodig gekregen. Maar toen de amulet weg was uit mijn hut, toen werd ik angstig. En toen heb ik geleerd, God in de hemel, die heeft voor mij gezorgd. Mirko luistert stil. Bent u dan nu niet meer bang voor de Heere in de hemel? Nee, zegt Nouria, ik ben niet meer bang voor de Heere in de hemel. Want de geest van God is in mijn hart gekomen. Wat is Mirko blij als hij dat hoort, dat Nouria dat mag zeggen. En dan gaat hij, gelijk als hij dat hoort, terug naar de Toean. Hij gaat het vertellen. Want hij heeft Nouria iets beloofd. Ze zegt, Mirko, zul je iedere dag komen met dat boek wat dat je hebt? En zul je iedere dag voor me lezen? En Mirko heeft het beloofd. Hij zegt, ik doe het, Nouria. Ik kom iedere dag voor je lezen. Want zij heeft het nooit geleerd. En zal het ook niet meer leren. Daar is ze echt te oud voor. Maar ik kom, zegt hij, om te lezen uit het boek Johannes. Hij gaat het aan de Toean vertellen. Hij zegt, Toean, luister eens. Ik ben bij Nouria geweest. En ik heb het allemaal eerlijk aan haar verteld. En ze is niet meer boos op me. Ze is zelfs blij dat ik het heb gedaan. De Toean legt zijn hand op de schouder van Mirko. Zijn witte hand op dat zwarte schoudertje. Hij zegt, Mirko, jij bent nu kleine toean. Jij bent nu een kleine zendeling. Omdat je iedere dag voor haar uit het woord van God gaat lezen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. En dat gaan we zingen op Psalm 87, vers 3.
Hebben jullie goed geluisterd, zeg, naar deze twee mooie verhalen? We gaan nu nog niet naar huis, bijna. Maar eerst gaan we nog afscheid nemen van een aantal kinderen die de zondagschool gaan verlaten. En zij mogen zo naar voren komen. Het zijn Aline, Harmen, Jantine, Christine, Frank, Jos, Amy, Gerco, Mariska en Anne-Lotte kan er niet zijn. En zij mogen naar voren komen. En de dominee, die nodig ik ook uit om de bijbels te overhandigen. Kom maar, jongens.
Zo, dat is wel een heel plechtig moment, hè? Zo voor in de kerk. En dan afscheid nemen van de zondagsschool, waar je misschien wel 6 jaar al op gezeten hebt. Dat is toch wel een hele stap, hè? En ik vind het ook heel fijn dat ik jullie het bijbeltje mag overhandigen. Toen de meester dat vroeg, toen zei ik gelijk ja. Dat vind ik zo fijn dat ik aan jullie het allermooiste van de hele wereld mee kan geven. En dat is het woord van de Heer. Maar dan moeten jullie mij één ding beloven. Anders krijgen jullie het bijbeltje niet. Nou, wat zal dat zijn? Wel dit. De meesters en de juffrouws die hebben voor jullie allemaal een mooie tekst uitgezocht. En die staat voor in je bijbeltje. En dan moeten jullie, voordat het zondag is, moeten jullie die tekst uit je hoofd leren. En die moet je nooit meer vergeten. En dan elke zondag, en als je het bijbeltje weer opendoet, moet je aan dat woord van de Heere denken. Zul je dat beloven? Dat je die tekst uit je hoofd leert. Niet vergeten, jongens. Want het is zo belangrijk dat het woord van God met ons meegaat. En dat het woord van de Heere het kompas wordt in jullie leven. En dat het woord van de Heere door de Heilige Geest jullie leidt. En dat wil ik jullie van harte toewensen. Zal ik dan nu de bijbeltjes uitreiken? Gergo, ik mag aan jou het bijbeltje uitreiken en de tekst die jij moet leren is: het licht is voor de rechtvaardige gezaaid en vrolijkheid voor de oprechte van hart. Nou, dat is echt waar, jongen. Ik hoop dat het ook voor jou mag zijn. Alsjeblieft, van harte God zegen ook Gergo, alsjeblieft. Jos, voor jou staat in de Bijbel: want bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. Nou, leer dat En vraag maar of je door de Heilige Geest zo de Heere mag kennen als de fontein van het leven. Ook voor jou. Van harte God zegen, jongen, alsjeblieft. Frank, jouw tekst is niet zo lang. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Dat dat licht door de Heilige Geest ook in jouw hart mag opgaan. Lieve jongen, van harte dit Bijbeltje. Alsjeblieft. Zo. Harmen, voor jou is de tekst 3 regels, maar jij kan goed leren, toch? He? Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Je hebt gehoord dat de Heilige Geest ook licht is. Hè? En dat die ook mag schijnen in jouw hart. Van harte God zegen, Harmen, alsjeblieft. Aline, je hebt een hele mooie tekst uit Psalm 43. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat is het gebed om de Heilige Geest, dat die ook in jouw hart wil wonen. De Heer geeft ook de vervulling van die bede in jouw hart. Alsjeblieft, Aline. Ik dacht even toen ik de namen las, ik zeg, moet ik nou Ami zeggen of Amy? Maar ik zat goed te luisteren naar de meester en toen zei die Amy, dus toen wist ik het ook. Amy, voor jou heb ik ook een mooi Bijbeltje. En daar staat, de opening uw woorden geeft licht. Dat wil zeggen, als je in de Bijbel lezen mag en de Heilige Geest geeft het in je hart, wordt het ook licht bij jou van binnen door de Bijbel. Van harte, o God zegen, Amy, alsjeblieft. Mariska vroeg in de wei. Voor jou een tekst uit Psalm 74. De dag is uwe, ook is de nacht uwe. Gij hebt het licht en de zon bereid. De Heer is de schepper van hemel en aarde, maar hij is ook de schepper van het nieuwe hart. En dat geeft hij ook aan jou. Maar dus ik ook van harte God zegen, alsjeblieft. Zo. Christine Soeterman. Een tekst uit Psalm 27, luister maar. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik dan vrezen? Als de Heere dat voor je smijt, dan hoef je nergens meer voor te vrezen. Ook niet als je moet gaan sterven. Want dan mag je het weten, de Heere zal altijd bij me zijn. Dat wil ik je ook van harte toewensen, alsjeblieft. Van harte God zegen ook, hoor. En dan de laatste, aan jou. Jantine van Straten. Een hele bekende tekst. Je kent hem denk ik al bijna uit je hoofd, maar toch zo heel mooi. Uw woord, deze Bijbel, is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Als dat ook voor jou waar is, zul je nooit meer struikelen en zal het einde van je levensreis zijn. Bij de Heere daarboven, dat wens ik je ook van harte toe. God zegen, alsjeblieft. Geliefde gemeente, ouders, grootouders en alle belangstellenden. In dit plechtig moment dat onze kinderen afscheid nemen van de zondagschool, willen ze graag met elkaar toezingen. En u hebt het ook al kunnen lezen. We willen dat samen doen uit Psalm 37 en daarvan het 2e vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En dat zal het grootste zijn als dat ook voor onze kinderen mag gelden. Dat jullie in alles je betrouwen op de Heer mogen stellen. Willen ze dat van harte staande toezingen?
Thank you.
Zullen we samen dit mooie moment met elkaar afsluiten en ook onze kinderen aan de Heer in het gebed aanbevelen. Zoeken we samen de Heer. Heere, wat is het toch een groot voorrecht dat onze kinderen naar de zondagschool mogen gaan. En dat ze daar op heel eenvoudige wijze uw woord mogen horen, dat het verteld mag worden, dat het uitgelegd mag worden. Heer, wij willen uw naam daar hartelijk voor danken, dat dat nog mag in onze gemeente en dat de kinderen nog trouw mogen komen. En wij willen u bidden, zegen ook dat werk elke zondag weer in liefde en trouw gedaan. Wees met de meesters en de juffrouws. Wilt u ze wijsheid geven, liefde, bewogenheid, gaven om te vertellen. Dat is alles het werk van uw Heilige Geest. En daar mochten we vanmiddag ook bij stilstaan. Hoe uw Heilige Geest rijkelijk hebt uitgestort in een milde overvloed. En gij bent niet veranderd. En wij bidden u ook voor de 10 kinderen die van de zondagschool mochten afscheid nemen. Wilt u ook met uw Heilige Geest rijk in hun hart wonen. Dat het zaad wat op de zondagschool gestrooid is, dat het mag opwassen en vruchten mag voortbrengen. Wij bidden u dat ook. En geef dat we zo al onze kinderen uit het midden van de gemeente telkens weer bij u mogen brengen, eendrachtiglijk in het gebed, biddend dat u juist ook onder onze kinderen uw koninkrijk wilt uitbreiden. Zegen zo het werk van de zondagschool. Ga met de jonge kinderen mee, ook met hen die afscheid genomen hebben. Heer, ook als ze straks naar de catechisatie komen, laat ook dat werk aan hun hart gezegend mogen worden. En wilt gij uw koninkrijk uitbreiden onder onze kinderen. Wees ook met de vaders en de moeders. Geeft u alles wat ze nodig hebben om onze kinderen te wijzen op u, o Heer Jezus Christus. Vervul onze ouders met uw Heilige Geest, dat ze onze kinderen mogen voorleven in de vreze des Heren. Blijf zo bij ons. Gedenk ook de grootouders. Heren, wat is het toch elke keer een voorrecht als we mogen zien dat onze kinderen ook uw woord krijgen. En dat ze bij dat woord mogen opgevoed worden en bij dat woord leven. Heren, telkens wordt het dan toch waar dat u door wilt gaan van geslacht tot geslacht. O Heren, doe het ook in het midden van onze gemeente. Zie zo in gunst op ons neer. Heb dank voor deze middag die we uit uw hand mochten ontvangen. Blijf bij ons en breng ons ook vanavond weer samen in uw huis, als we opnieuw mogen horen van dat wonderlijke werk van u, o Heilige Geest. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we dan tot slot met elkaar zingen het gebed: zegen ons al goede, neem ons in uw hoede. Stort op onze beden in ons hart uw vrede.
jullie ontzettend goed geluisterd, zeg. En mooi gezongen ook. Bedankt daarvoor. En ik wil ook iedereen bedanken die hier naartoe is gekomen om met ons het Pinksterfeest te vieren. Ik wil dat nog extra doen, omdat ik u geen welkom heb geheten. Ik heb wel gezegd dat het fijn is dat u hier naartoe bent gekomen, maar ik heb u geen welkom geheten. Maar ik wil u wel bedanken dat u gekomen bent. Wilt u, zoals in het programma staat, nog even blijven zitten totdat wij aan iedereen de boeken uitgedeeld hebben?